Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom vanmorgen in deze dienst. Fijn dat u er allemaal bent en ik zie ook dat er gasten zijn. Wees heel hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent, ondanks de warmte, want het valt niet altijd mee. Nou, dankjewel Willem, dankjewel. Natuurlijk ook een woord van welkom aan broeder Duizer, broeder Dijkhuizen achter het orgel. Fijn dat jullie er ook zijn. Er is niet zo heel veel qua mededelingen. Het gaat gelukkig over het algemeen redelijk goed met alle mensen in de gemeente. Ik wil u wel vragen, er zijn veel mensen die gewoon niet naar de kerk kunnen door lichamelijke omstandigheden. Gedenk hen ook eens even met een kaartje. Ik denk dat ze dat heel erg fijn zullen vinden. Wat de bloemengroet betreft, de bloemen gaan naar broeder Henk Hofman, die deze week zijn verjaardag viert. Wij hebben deze week ook weer het gesprek met de drie broeders. En ik wil u vragen of u dat gesprek ook in uw voorbeden mee wil nemen. Dat is erg belangrijk. U kunt zich tot vandaag nog opgeven voor de maaltijd. Er ligt een brief op de balie, dus u kunt uw naam daarop zetten. En vanavond is de homecoming. Het is wel warm, maar ik kan het u van harte aanbevelen. Het is een prachtig concert. Dat is in Tweedeks Loermond. Van harte aanbevolen. Dat was het. Fijne dienst allemaal.
Goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn. Goed. Mooi. 25 juni. Zondag 25 juni. En vanmorgen zal de ware liefde centraal staan. En de ware liefde die alleen maar mogelijk is door de Heer Jezus Christus. En laten we ons op Hem richten door even stil te zijn, ons hart te openen voor Hem en wat Hij wil zeggen tot ons vanmorgen. En dan zal ik het daarna openen met votum en groet. Ja, de votum die zal vanmorgen iets anders zijn dan u misschien gewend bent, dan jij misschien gewend bent. Want vanmorgen zal de Filippense brief centraal staan, het eerste hoofdstuk. En wat is het dan mooi om eigenlijk een synoniem te hebben van wat we daar lezen uit Filippense 1, om dat ook te mogen belijden vanmorgen, de trouw van God. En dan staat er in Filippense 1 vers 6... Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Want op die dag zien wij natuurlijk uit. En namens die God en Christus mag ik jullie ook groeten. Genade en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En laten we zingen van de majesteit van God in lied 339.
Glory to you.
Laten we met elkaar gaan bidden tot deze majesteit. Ja, Heer Jezus. Heere, U bent de Heer en de Koning. Heer, al ziet de wereld dat nog niet. Heer, de wereld heeft een heel ander beeld van U. Namelijk een goed mens, maar die tegelijkertijd ook in zijn ijver om vrijheid te brengen misschien, of een ander verhaal, zich misschien ook wel misrekend heeft. En dan uiteindelijk verloren heeft aan het kruis. Zo kijkt de wereld, Heer, naar U. Althans velen in de wereld. En rekenen ze niet met U, Heer Jezus. Heer, maar we hebben net zojuist gezongen. Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. Heer, dat is een heel andere taal die we daarin uitzingen naar U. Heer, en dat zingen we ook uit omdat we U hebben leren kennen. We hebben U leren kennen vanuit het woord. Heer, want we weten, Heer, dat alles wat U hebt gedaan 2000 jaar geleden en hebt volbracht, Heer, dat dat al honderden jaren daarvoor was voorzegd door de profeten. Zoals de profeet Jesaja, die vele profetieën heeft opgetekend. Zelfs van de maagd die zwanger zal worden. Heer, en ja, vele malen heeft gesproken van die ene die zal komen. Zelfs van die lijdende knecht. Die voor de zonde van het volk de prijs zal moeten betalen, zal moeten lijden. Maar waarin ook al zelfs verkondigd wordt van zijn opstanding. En zo, Heer Jezus, hebt U alles tot in detail vervuld. Heer, en zien we daarin, Heere God, Uw trouw. En we zien daarin Uw majesteit. Want U leidt dus de geschiedenis. Er gaat niets buiten U om. Het loopt U niet uit de hand. Maar wat zo bijzonder is, Heere, dat is dat wij in die lijn mogen zijn van 2000 jaar lang verkondiging van het evangelie, van die boodschap van Uw sterven en opstanding. Heer, die vanaf dat moment over de hele wereld is heen gegaan. En waarbij mensen van arm tot rijk, van jong tot oud, tot erkenning van de waarheid zijn gekomen. Want U bent de waarheid, Heer Jezus. Heer, en hebben ingezien dat U inderdaad alles heeft vervuld. Heer, en tot geloof zijn gekomen. En hun hart zijn gaan openen. En zijn gaan belijden dat ze zonder U niet kunnen. Heer, en wij zitten in diezelfde lijn. En Uw trouw is nog steeds groot. Want hoe raar de wereld misschien vandaag de dag ook is, dat staat ook allemaal voorzegd, voordat U terugkomt, Heer Jezus. Maar nu gaat U nog steeds door. Omdat U een God bent, Heer, die altijd wil uitreiken. Naar iedereen die verloren gaat, Heer. Ook vandaag de dag. En zo, Heer, hebt U ons samengeroepen. Het is een samenroepen. Heer, rondom de naam van Uw Zoon, Vader. En zo zijn we verenigd met elkaar om ook vanmorgen weer, Heer, te horen van U. Heer, te horen van Uw woord, van Uw onderwijs, van wat U te zeggen hebt in ons leven. Heer, en U te lof en de lof toe te zingen, Heere God. Van dat U de majesteit bent, Heer. Heer, die alles leidt. En waarbij we ook vanmorgen in deze dienst ons willen onderwerpen aan U, omdat we U nodig hebben, Heer. Elk moment, elke seconde. We kunnen geen moment zonder U, Heer, en we Uw leiding nodig hebben. Ook voor het verdere van deze week. Heer, wilt U ons zo zegenen dan ook met elkaar, dat we onder de indruk zullen zijn van wie de Heer Jezus, Uw Zoon is, Heere God. Heer, werk met Uw Heilige Geest. Open ons hart. Raak ons aan. Heer, dat alles in de dienst tot lof en eer van Uw grote naam mag zijn. Geef de Heere God, Heer, dat ik Uw kanaal kan zijn, Heer, zodat ik vrijuit kan spreken en zelf niet de hinderpaal ben, Heer. Want ik ben net als ieder ander, van vlees en bloed in zwakte en kwetsbaarheid. Heer, wilt U zo ons tegemoet komen door Uw Heilige Geest. We loven en prijzen Uw naam. Amen. En we willen dan ook verder zingen. Van Jezus, mijn heiland, mijn redder, krachtig is uw liefde. Uit het lied 353. Laten we dat met elkaar zingen. thema van deze dienst is dat uw liefde nog overvloediger mag zijn. En dat zal op basis van het negende vers zijn in het eerste hoofdstuk van Filippenzen. Laten we daarom lezen, Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Een brief aan de Filippenzen. Goed. En ik lees uit de NBG 51. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, dat zijn de gelovigen, die te Filippi zijn, stad Filippi, tezamen met hun opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls ik u gedenk. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd. Dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf. Omdat ik u op het hart draag. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs, lofprijs zeg maar, van God. En laten we dan ook als voorbereiding op de prediking lezen of zingen. Ik kan lezen ook. Uit lied 552. Waarbij we dat ook als een gebed mogen uitbidden tot de Heere God. Leer mij uw weg, o Heer. En we zingen daarvan de coupletten 1, 3 en 4.
Thank you.
Ja, vandaag de dag, hoor je het misschien nog wel eens, dat we in onze tijd misschien wel leven in een emo-cultuur. Emo komt dan van emotie. En dat zien we misschien ook wel als we naar de afgelopen 20, 25 jaar kijken. Althans, ik ben nu weer wat ouder, dus dan heb ik dat langere overzicht. Ik kijk niet zoveel meer televisie. Maar ik denk dat het vandaag de dag nogal steeds zo is. Waarbij je tv-programma's hebt en waarbij het de bedoeling is dat als iemand een nood heeft, misschien met de verbouwing wat niet lukt, of ze missen iemand, of er is liefde in het spel dat op een of andere manier nog niet zo wil slagen, dat er dan in dat programma er naar een moment toegewerkt, een spanning hoog wordt opgebouwd, en dan komt daar de ontlading, want de oplossing wordt gegeven. En dan biggelen de wangen of de tranen over de wangen van de mensen in het programma. En hopelijk ook zoveel mogelijk bij de mensen thuis op de bank. En je zou zelfs kunnen zeggen, en de kijkcijfers die springen dan natuurlijk omhoog. Althans, dat was waarschijnlijk de bedoeling. Dat er zelfs een hele entertainmentindustrie is ontstaan. Als je dat vergelijkt met 100 jaar geleden. 100 jaar geleden had je dat niet. Entertainment, industrie. Bijvoorbeeld het woord wat ze vroeger denk ik niet hadden, was het woord pretpark. Die heb je nu volop. En ik zeg er ook helemaal niks van. Het is ook heel leuk. Ik heb een dochtertje van 8. En niet dat wij zo vaak in een pretpark zitten, maar je hebt ook hele, hele kleine pretparkjes. En natuurlijk is het heerlijk en heel erg leuk om het gezellig met elkaar te hebben en te genieten. Er is ook helemaal niks mis mee. Maar goed, de vraag is natuurlijk van wat is nou de oorzaak ervan dat er zo'n enorme aandacht is gekomen voor de emotie, voor het gevoel. Het zou heel goed kunnen zijn dat u misschien en jij misschien wel zegt van vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Want ja, die hebben we nu eenmaal en die zijn best belangrijk. En ik zou zelfs kunnen zeggen in hele vroegere tijd, en dan misschien nog 50 jaar geleden, nog langer geleden, ja, had men niet zoveel met emoties. Althans, hangt er vanaf waar je vandaan komt. Ik kom zelf uit de Alblasserwaard. En dat is de strook, zeg maar, die loopt vanuit Zeeland, Alblasserwaard, zo over de Veluwe richting Staphorst. De bekende Bijbelbelt. Hardwerkende boeren. Ik kom zelf uit een boerenfamilie. 12 zonen had mijn opa. En daar was men niet zo mee bezig. En men vond de emoties ook niet zo belangrijk. En misschien dat het hier in de streek ook wel zo is. En in sommige kringen is het denk ik ook nog wel zo. Maar goed, ik weet wel dat dat soms kwalijke gevolgen heeft gegeven in mensenlevens. Ik heb nog eens wat gesprekken gehad door de jaren heen. En dan hoorde je nog wel eens vaak van, ja weet je, mijn vader zei altijd, werkt op het land, hard, hard werken. En dat was vroeger natuurlijk ook zo, toch weer andere tijd dan nu. Dus ook op zich heel begrijpelijk. En dan zegt van, niet zeuren, want er moet gewerkt worden. Klaar, gaf zelf over. Nou, op zich is dat helemaal niet verkeerd. Moet ook niet, weet je wel. Het is ook best goed om soms te volharden in dingen. Maar ik heb zo iemand leren kennen van dichtbij, een vrouw. En dat was een vrouw alleen, vanuit een echtpaar. Enigst kind van een vader en moeder die een bakkersbedrijf hadden. En daar moest alles voor wijken. Een zeer gelovig gezin, zonder trouw naar de kerk, ook uit de Alblasserwaard. Maar waarbij deze vrouw zo ongeveer rond de 45ste, 50ste jaar ernstige problemen ging krijgen. Lichamelijke klachten, maar ook uiteindelijk daardoor vast kwam te zitten, burnt-out. Dingen ging onderzoeken in zichzelf en eigenlijk ontdekte dat ze totaal niet wist wat emoties was. En altijd bezig was geweest om andere mensen te pleasen. En zich afging vragen van, ja, waarom ben ik altijd vooral met de ander bezig? En zichzelf helemaal was kwijtgeraakt. En dan erachter komt, zeker na het overlijden van haar ouders, dat het ook wel degelijk te maken heeft met, ik zou bijna willen zeggen, emotionele verwaarlozing. Nou goed, de correctie is dus misschien ook wel begrijpelijk. En ook wel deels nodig, denk ik, dat we daar ook wel nu veel meer aandacht voor hebben ten opzichte van vroeger. En het wordt ook erkend in de psychosociale zorg, geestelijke zorg. Met de kennis die we hebben van het lichaam, maar ook de hersenen, de combinatie. Hè, psychosomatische klachten die mensen kunnen hebben. De ziel, het lichaam, zit allemaal veel meer met elkaar verbonden. Maar ook in de pastorale zorg. Als je daar een opleiding in volgt en daar bezig gaat, dan ontdek je dat de Bijbel vol staat van emoties en het belang daarvan. God zelf is een God van emoties en hij heeft ook ons gemaakt met gevoel. Gevoel is ook het leven. En je zou kunnen zeggen, het verstand, dat is net als het gebouw wat je gaat bouwen, dat zit een structuur in. Als er geen structuur is, dan stort het gebouw in elkaar. Maar als je alleen maar een structuur hebt, dan kan je er niet in wonen, kan je niet in leven. Het leven wordt opgevuld door de emoties. Door de emoties leef je ook, besef je ook dat je gaat leven. Emoties zou je ook als beeld kunnen zien, wat ik zelf ook al heb geleerd, als die knop op het dashboard. Als dat gaat branden in de auto, dan is er iets aan de hand. En dat is er niet zomaar. Nou goed, ook in het christendom is dat zo. Zoals ik al zei, heel christelijk gezin. Vroeger was er in het christendom natuurlijk heel veel nadruk vooral op de ratio, het verstand. Denk maar aan de leren, de leringen die er zijn. Nou, daar vind ik helemaal niks mis mee, want ik hou er heel erg van. Maar zo heb je een periode gehad in de kerkgeschiedenis, de scholastiek wordt het ook wel genoemd. En na de reformatie, dat men vooral heel erg bezig was met allemaal te bedenken hoe het zit met God en dergelijke. En vooral dat werd gepredikt. Maar niet over de plaats van het gevoel. Nou, je zou kunnen zeggen, zoals de balans vroeger behoorlijk kwijt was, kan je ook best wel de vraag stellen, is de balans vandaag de dag ook soms niet helemaal kwijt? Zo hoor je nog wel eens de reacties van mensen, misschien ook nog wat meer zelfs bij jongeren die ook hierin worden opgevoed, die reageren van ja, maar het voelt zo goed. En soms zie je dat ook, hè, zelfs bij christenjongeren, als het gaat om het vinden van de juiste partner. Is dat nou de partner die God mij gegeven heeft, dan is dat gevoel een heel belangrijk signaal. Of dat ook echt van God is, maar de gevoelens zijn misschien tegelijkertijd heel erg lijfelijk. En als dat verdwenen is, ja, waar is dan de liefde? En zo kan je misschien ook zeggen dat die atmosfeer, die enorme nadruk hangt naar emotie, ook wel misschien in de kerk is gekomen. Zo hoor je ook nog wel eens dat er ook in de kerk soms wel eens heel erg wordt benadrukt van ja, de waarheid, hè, is van de waarheid van God, dat is dit, want het voelt goed. En nou, kan zo zijn, maar je kan er ook vragen over stellen. Tegelijkertijd kwam bij mij de vraag op, ik ben met Filippenzen bezig, van hoe heeft nou die vroegere cultuur, zeg maar uit de Alblasser Waard, hoe is men nou omgegaan met die Filippenzen brief? Toen ze dat gingen lezen, toen ze dat gingen bestuderen. Want laten we eerlijk zijn, als je die brief gaat bestuderen, dan staat het vol met emoties. 16 keer wordt maar liefst het woordje blijdschap of verblijden gebruikt. Gewoon even een voorbeeld om te noemen, het zijn er heel veel dus. Maar in de 18e vers van Filippenzen 1, dan zegt Paulus, wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij. En zal ik mij ook verblijden? Maar in hoofdstuk 2, in vers 17 en 18, zegt hij het notabene 4 keer in die 2 versen. Want dan zegt hij, maar ook indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, dan heeft hij het gewoon eigenlijk over zijn dood, verblijd ik mij. En ik verblijd mij met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Nou, zo gaat het echt de hele brief door. Maar wat dan te denken van wat hij zegt in vers 8. Waar hij eigenlijk spreekt over hoe dat hij verlangt naar de Filippenzen. Het woordje wat er wordt gebruikt betekent vurig verlangen. Met een sterke nood die erin zit. Ah, ik heb het nodig. En hij spreekt hier ook over de ontferming van Christus. De innige gevoelens, zo kan je het ook vertalen. En je kan het zelfs eigenlijk letterlijk vertalen vanuit het Grieks. En dat betekent eigenlijk de ingewanden van Christus. De buik. In de cultuur van die tijd had emoties en gevoel, dat was altijd in de buik. Nou, dat merk je zelf wel als je enorme spanning kan hebben of er gebeurt iets verdrietigs in je leven. Dan voel je het ook soms enorm in je buik. Dus dat is ook niet zo vreemd. En dan in vers 9, dan komt de climax. De climax, het gebed is een belangrijke rol in dit eerste hoofdstuk voor de Filippenzen. En dan zie je in die climax dan in dat verlangen. Dan wilt u hen nog meer liefde toewensen. En dan zegt hij, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn. Het is dus het thema van deze dienst, van deze preek. Dat de liefde nog overvloediger mag worden. Dat is de wens van Paulus. En je zou zelfs kunnen zeggen, het is misschien wel de kerntekst van de hele brief. In ieder geval in dit gebed. Het is het centrale thema van het gebed van Paulus hier. Het gebed dat sowieso een belangrijke rol speelt hier, wat hij doet voor de Filippenzen. Je zou kunnen zeggen, de Filippenzen is een liefdesbrief. Van Paulus naar de Filippenzen toe. En waarbij hij heel veel emoties laat zien in zijn verlangen naar die Filippenzen toe. En dat vindt dan zijn toppunt in de liefde. Het hoogste gevoel. Maar goed. Het is een oproep die hij heeft. Een gebed, maar ook een oproep dus. Dat de liefde nog overvloediger mag zijn. En het punt is, dit is onderwijs vanuit Gods woord. En ik ben hier geroepen om Gods woord te onderwijzen en te brengen. En ik doe dat vanuit deze brief. Deze oproep mogen wij dus ook ter harte nemen. Want het is een brief aan de gemeente, aan de Filippenzen, die in de lijn zitten van de verkondiging van het evangelie, van wat Jezus Christus heeft gedaan en zal voltooien. En wij zitten in diezelfde lijn. Dus ook mij mogen dat ter harte nemen. Dat de liefde nog overvloediger mag zijn. Maar de vraag die je dan kan stellen is, welke liefde is dat? Is dat dezelfde liefde als de emo-cultuur om ons heen? Maar waar wil God ons dan aan wijzen? Wil hij ons inderdaad corrigeren en leren van dat we tekorten hebben gehad in de geschiedenis en misschien wel in ons leven vandaag de dag? Als het gaat om de liefde, emoties, het gevoel dat dat gecorrigeerd moet worden. Of wil hij misschien nog ons iets verder leren, ons verder brengen, dat er misschien wel een verkeerd beeld is van de liefde in deze wereld? Misschien wijst Paulus ons wel naar een hogere weg. Feit is in ieder geval dat hij hele aardse termen gebruikt. Dus dan is het goed om dat te onderzoeken. Hoe zit dat met Paulus? Wat bedoelt hij hier nou met die liefde? En we willen dat doen door naar twee dingen te kijken. Het eerste is te gaan kijken naar de bron. Waar put Paulus uit? Om daar zo te spreken over die emoties en die liefde. En we zullen vervolgens kijken naar het doel. Wat is het doel wat hij daarmee heeft? Die bron, is dat heel aards? Bedoelt hij dat ook echt vanuit de ziel? Of is het een soort hemels gevoel en liefde, maar wat helemaal geen raakvlak heeft met het leven van vandaag de dag? Of zit het er ergens tussenin? En het doel, is dat een liefde dat ook helemaal gericht is op wat ik wil? Een ideaalplaatje, hè? Liefde is een verlengstuk van mijn ideaalplaatje. Daarom dat ook heel veel relaties op de klippen gaan vandaag de dag. Want ja, die ander voldoet niet aan mijn verwachting. Of is dit een hogere liefde? Nou, laten we eens dus gaan kijken naar die bron. Uit wat voor bron put Paulus hier als hij zoveel gevoelens heeft voor de Filippenzen? Nou ja, dat is goed om dan even naar de context te kijken. Dus dat is vers 3. Daar staan we al, hebben we al een belangrijke aanwijzing. Dan zegt hij dus dit. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk. Dus als hij denkt aan de Filippenzen, en hij zit hier in de gevangenis in Rome waarschijnlijk, dan dankt hij God. Het woordje wat hier wordt gebruikt betekent eigenlijk herinnering. Hij heeft herinneringen aan de gemeente van Filippi. En zodra die weer opkomt, die ook opkomen die herinneringen, dan dankt hij God. Nou, dat is alleen een belangrijke aanwijzing. Er is waarschijnlijk toch iets geweldigs wat God heeft gedaan in de relatie met de Filippenzen. Dat er het een en ander begint los te komen zodra hij aan hen denkt. Nou, het eerste contact, als we dat in een ander Bijbelgedeelte gaan onderzoeken. Wat is nou het eerste contact geweest tussen Paulus en de Filippenzen? Dan komen we op Handelingen 16 uit. Gaan we nu niet lezen? Doe het vanmiddag misschien onder een lekkere koele boom met een lekker fris drankje. Lees even Handelingen 16. Dan kan je dat gaan ontdekken. Maar ik zal even schetsen wat er is gebeurd in dat eerste contact. Want dat geeft wel een beetje het beeld van wat er opkomt bij Paulus als hij aan de Filippenzen denkt. Als je naar Handelingen 16 kijkt, dan maakt Paulus de tweede zendingsreis. En dan gaat hij eerst in Zuid-Turkije, dat was toen Klein-Azië, nog even de gemeentes langs die op de eerste reis gesticht had. En dan trekt hij door naar het westen. En dan wil hij daar het evangelie brengen en de Heilige Geest zegt, stop. Hoe weten we niet, maar het gebeurt wel. En dan denkt hij op een gegeven moment van, nou, maar laat ik dan maar naar het noorden van Turkije gaan. Om daar het evangelie te brengen. En op het moment dat hij dat wil gaan doen, blokkeert de Heilige Geest de weg. Nogmaals, we weten niet hoe, maar het gebeurt. En dan uiteindelijk wordt hij gedreven, hij kan geen kant op, tot aan de havenstad Troas. Dat ligt in het noordwesten van Turkije. Aan het water, hij kan geen kant op. En laat nou juist net die nacht, als hij niet weet wat hij nou moet doen, hij een visioen krijgt van een man uit Macedonië, Griekenland zeg maar. En die zegt, kom over en help ons. En meteen de andere ochtend, want Paulus laat zich leiden door Gods geest. Hij staat in zijn opdracht. Twijfelt hij geen moment. We nemen de boot, we moeten daar naartoe. En hij steekt de Egeïsche Zee over. En dan komt hij daar in een havenstad, klein haventje, niets betekenend. En dan komt hij daar aan het Europese vasteland. Het Romeinse Rijk. En dan gaat hij meteen door naar een hele grote stad die in de buurt van die haven is, 16 kilometer verderop. En dat is de stad Filippi. En dat is een Romeinse kolonie. Oftewel, dat was een bijzondere stad in het hele Romeinse Rijk die dezelfde rechten had als zelfs de steden in Italië. En dat was niet zomaar. Dat liet zien dat dit een belangrijke stad voor het Romeinse Rijk was. Nou, wat je hier natuurlijk al ziet is dat de Heilige Geest een strategie heeft. Het is de Geest die hem leidt naar Filippi. En dat heeft een belangrijke functie. Want waarom wil God nou juist dat het evangelie van Jezus Christus wordt gebracht in het Romeinse Rijk? En zelfs in een hele belangrijke stad, militair gezien ook. En ook trouwens qua afgodische cultuur was daar juist de plek waar de overwinning van Jezus Christus mocht worden verkondigd. Dat hij de macht van de zonde en de dood heeft overwonnen. Dat is niet zomaar. Nou, God ging aan het werk. Een paar dagen komen ze op een gebedsplek waar alleen maar wat vrouwen bidden. Waarschijnlijk zijn het normaal Joodse vrouwen, want er was amper een synagoge daar. En hij getuigt daar van de Heer Jezus, van de vervulling van Gods woord. En dan komt Lydia, de purperverkoopster, tot geloof. Laat nou Lydia een heidense vrouw zijn, maar die wel de God van Israël eerde en diende. En zij komt tot geloof, ze ziet de verbanden van en de vervulling van Gods woord. Ze brengt hem naar huis. Het hele huis van haar komt tot geloof, mensen worden gedoopt en het eerste werk is meteen al verricht. En dan een paar dagen later is er allemaal een vrouw die achter hem aankomt. Eigenlijk het werk van het evangelie verhindert door alles maar te roepen. Dus een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En op een gegeven moment wordt hij het zat, hij bevrijdt er ervan, maar de gevolgen zijn groot. Want daardoor komt hij uiteindelijk in de gevangenis terecht of gelijk vrij snel wordt hij in het blok gegooid samen met Silas. En weet je wat zo bijzonder is? Dan zingen ze de loflied tot middernacht. En de gevangenen die hoorden het. Staat er niet zomaar. En op het moment dat het middernacht wordt, schudt de aarde hevig. Alles valt uit het blok. Paulus komt vrij. De cipier die daar eigenlijk alles moet overzien, die ziet dat. Wil zich van het leven beroven, want dat zag er niet best uit voor hem. Paulus belet hem, verkondigt hem het evangelie. Hij brengt hem naar huis en heel zijn huis komt tot geloof. Wat een geweldige werk van de Heer. Maar het gevolg is wel dat Paulus de andere dag alweer moest vertrekken. Nauwelijks heeft Paulus daar wat gedaan. En 10 jaar later, in Filippenzen 1 vers 1 staat dit. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Er was al een hele gemeente gesticht die functioneerde met opzieners. En diakenen, een structuur. Hoe is het mogelijk? En we weten dat hij wel in die tussenliggende periode af en toe heen en weer heeft gereisd en er even langs is geweest, maar niet al te lang. Maar wat voor Paulus zo overduidelijk was, zodra hij aan de Filippenzen dacht, en hij zat nu zelf in de gevangenis in Rome, in het Romeinse Rijk, dat was dat hij zo onder de indruk was van het werk van God. Dit is Gods werk. Dit heb ik niet gedaan, dit heeft de Heere God gedaan. En het moet ook in het beeld hebben gepast van Paulus die spreekt over het mysterie van Christus op verschillende plekken. Het geheimenis. Wat is het geheimenis van Christus? Dat zelfs de heidenen, die niets hebben met God nog gebod, door geloof de toegang krijgen tot de Vader. En hij heeft het gezien hoe dat de geest van Christus werkte daar in zo'n heidense stad, in heidense mensen. En dat ze zo vrucht zijn gaan dragen voor Gods koninkrijk. En daarom, vanwege dat werk van God, dankt hij continu en bidt hij hen. Het wordt regelmatig genoemd in dat eerste hoofdstuk. Maar dat heeft een oorzaak, want dat wordt vermeld in vers 5. Daar staat, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vanaf het eerste moment al. En in vers 7 zegt hij ook nog een keer, want hij zit in de gevangenis, zegt hij, zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf. Hij twijfelt er niet aan om zo over hen te denken. Omdat ik u op het hart draag, daar u allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van mijn verleende genade. Dat toont het echte geloof van de Filippenzen. Zelfs nu hij in nood is gekomen en gevangen is gezet. En dat is niet vanzelfsprekend. Hij bemoedigt ze ook in het hoofdstuk daarna. Hoe dat God toch doorgaat, ook al zit hij in de gevangenis. Dat is nodig. Maar hij ziet hun aardse betrokkenheid. En die aardse betrokkenheid is realiteit ook hier weer geworden. Want de Filippenzen, dat lees je uit de brief, hebben Epafroditus gestuurd uit de gemeente met een zak geld om hem te ondersteunen. En wat zegt hij dan aan het eind van Filippenzen 4? En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, dus helemaal in het begin al, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. Want ook in Thessalonica, dat was een gemeente die pas later stichtte, hebt u mij één en andermaal, dus ook nog meerdere keren, iets gestuurd voor wat ik nodig had. En in 2 Korinthe 8, die lastige gemeente Korintiërs, dan gebruikt die Filippenzen als voorbeeld voor hen. Want dan zegt hij in 2 Korinthe 8, verder maken wij u bekend, broeders en zusters, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dat is Filippi. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en blijdschap, emotie, en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdommen van hun vrijgevigheid. Ze waren verdrukt in een grote heidense Romeinse stad. Ze hadden het zelf zo arm als het maar zijn kan. En vanaf het allereerste moment af hebben ze Paulus ondersteund, zelfs nu die in de gevangenis zit. En als Paulus dus zo aan hen denkt, terwijl hij in die gevangenis zit, en hij heeft het gekregen, hij ziet het geld in zijn handen, dan verlangt hij zo vurig. Hij verlangt zelfs, staat er dus letterlijk in het Grieks, met de darmen van Christus. Hij ziet Gods werk door hen heen. En dit is nou precies de Bijbelse balans. Emoties zijn er en die mogen er zijn. Gevoelens, ook als christenen onder elkaar. Is heel normaal, want God heeft ons zo gemaakt. Maar die emoties, die komen pas echt tot hun recht als ze een oorsprong vinden in wat God aan het doen is. Wat God aan het bewerken is in je leven. En in de wereld om ons heen. Door het werk van Jezus Christus, ook vandaag de dag. Dus die correctie is op zich terecht. Het is goed dat we daar enigszins meer zicht op krijgen. Ook in ons geloofsleven mag gevoel zeker een plaats hebben. Maar er is ook een waarschuwing. En de waarschuwing is dat het wel een Bijbelse balans moet zijn. Het is altijd gebaseerd op het werk van God in Jezus Christus. Want dat is overweldigend. Als je dat gaat beseffen, dan ga je helemaal gloeien van binnen. En hij is zo overtuigd van Gods werk dat hij hen wil bemoedigen. Hij bemoedigt hen dus in vers 6. Omdat hij het werk van God in hen ziet. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. Tot de dag van Christus. Weet je, de dag van Christus is zijn wederkomst. Dat is als het koninkrijk wordt geopenbaard. Hij ziet hun gemeenschap in het evangelie, hun genegenheid naar Paulus. Ze zullen zelfs de risico's nemen. Maar dat is allemaal omdat ze deelgenoten staan, dat zijn in vers 7, ze zijn deelgenoten van de genade die ook hem geschonken is. Weet je, de genade van God is niet alleen maar de reddende genade God heeft me genade betoond. Ja, daardoor ben ik gered. Nee, genade betekent ook dat het werk van wat Jezus heeft gedaan nu in ons wordt uitgewerkt als gelovigen. Door zijn Heilige Geest. En hij ziet het in die Filippenzen. En hij weet één ding. Als dat gebeurt, gaat Jezus het ook afmaken. En daar bemoedigt hij hen mee. En wat een geweldige bemoediging mag dat voor ons zijn. En zo zie je dat juist ook in Filippenzen 1, als het gaat om die emoties, als het gaat om die liefde, die alleen nog maar mag groeien en groeien, dat die wel gericht is op een doel. En het doel is de dag van Christus. Het doel is de vestiging van Gods Koninkrijk door ons als gelovigen. En daarom gaan we ons richten op het doel. Dat is het slotgedeelte. Het doel van Paulus' emoties. Nou, wat we daaruit leren, is dus dat Paulus het besef heeft, is dat het werk in de Filippenzen dus nog niet af is. Het is nog niet af. En dat bedoel ik niet, het werk van Christus is nog niet af, want er moeten nog meer gemeentes gesticht worden. Nee, hij bedoelt hier, het werk in jullie is nog niet af. Want het werk moet voltooid worden, zodat ze klaar zijn op de dag van Christus. Nou ja, als dat voor de Filippenzen geldt, dan geldt het al helemaal voor ons. Waarom? Omdat de Filippenzen het niet meer zijn, die gemeente. Die gemeente is er niet meer. Maar de dag van Christus is er nog niet. Dus wat Paulus daar klaarblijkelijk bedoelde, is dat het werk van Christus in hun volbracht moest worden, gewoon in het leven, in het hier en nu. In ons leven, in ons persoonlijk leven. Gods werk is ook in ons leven nog niet af. Ook bij ons mag het groeien. Moet het zelfs groeien, want dat zegt hij ook. Hij bidt er ook zelfs voor. Het wordt al in het huidige leven klaargemaakt. We worden klaargemaakt. Om onderdeel te gaan vormen van Gods Koninkrijk is het belangrijk dat die liefde van Christus nu al in ons groeit. En Paulus is zo vol besef van dat belang dat hij ervoor bidt. En dat het zelfs centraal staat in zijn gebed hier. Dus is het ook voor ons nodig. En daarom dat hij zegt in het doel van het gebed, dat hij daar uiteindelijk tot de climax zegt, en ik bid dat de liefde nog overvloediger mag zijn. Letterlijk staat er zelfs dat het meer en meer mag overvloeien. Het mag overvloeien, het glas mag vol, mag overlopen. Oftewel, er was al enige blijdschap, er was al enige genegenheid, er was al enige liefde, maar het kan alleen nog maar meer worden. Maar de vraag is natuurlijk, maar waarom moeten we dan overvloeien in de liefde? Waarom wilt hij dat nou? Nou ja, er staat iets achter in vers 9. Want hij zegt er iets bij. Dat uw liefde nog steeds meer overvloediger mogen zijn in helder inzicht en in alle fijngevoeligheid. Die liefde waar Paulus het over heeft, heeft een inhoud. Dat is een inhoudsvolle liefde en geen lege liefde. Je zou het ook kunnen vertalen met alle kennis en fijngevoeligheid. Inzicht, kennis. Het gaat hier niet om dat hij wil dat we alleen maar liefde nog meer krijgen voor de kennis en de inzicht. Nou, dat was in de tijd van vroeger, in de scholastiek. Dan was het vooral hier gericht. We willen zoveel mogelijk kennis. Maar het is wel zo dat die ware liefde waarvan hij wil dat dat groeit in ons geloofsleven en in de gemeente, dat het een liefde is die alleen maar kan groeien als het plaatsvindt in een atmosfeer van juiste kennis, inzicht en fijngevoeligheid. Het woordje kennis of inzicht, epignosis, kan kennis betekenen. Gewoon kennis van zaken, de Bijbel, inzicht hebben. Maar het kan ook betekenen erkennen. Je erkent de waarheid. Je weet waarheid en leugen. Het woordje wordt ook wel gebruikt als onderscheiden. De zaken onderscheiden. Je ziet dan ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament, hè, Joodse vertaling, maar dan in de Griekse vertaling ervan, van heel oud, dat het ook gebruikt wordt om Gods wil te erkennen. God heeft zijn wil geopenbaard in zijn woord. Zijn verlangens. Dit is zijn hart. En Jezus Christus is gekomen om dat te vervullen. En wat hij wil, is dat we dat meer en meer gaan erkennen. Hem erkennen. Je zou kunnen zeggen, liefde gedijt alleen in geloof en gehoorzaamheid aan Gods wil. Als we dat niet willen, als we niet gehoorzaam willen zijn, kan de liefde, de ware liefde, ook niet groeien. Dat is een andere boodschap dan wat we vaak in de wereld horen. En het is ook geloofsgehoorzaamheid. Namelijk, vertrouwen we hem, nemen we hem serieus. In dat ook al zegt ons gevoel iets anders, dat we denken van... ja, maar wacht eens even, hij zegt het en hij kent ons door en door. Laat ik maar hem vertrouwen en naar hem luisteren. Dan kan de liefde van God ook echt groeien. Maar het woordje wat gebruikt wordt, die kennis en inzicht... wordt ook gebruikt voor het kennen van een persoon. Een relatie. Over wie zal het hier gaan? Als het gaat om het kennen van een persoon. Christus. Het gaat hier om het kennen van Christus. Hij zegt namelijk in Filippenzen 3 het volgende. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis of inzicht van Christus Jezus. Mijn Heere, om wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Opdat ik hem mag kennen, daar heb je dat woord weer. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Paulus zelf, die ijverde voor de wet van God en zelfs bereid was om de christenen te vervolgen, werd, terwijl hij zoveel ijver had voor Gods wil, in de kraag gegrepen door Christus onderweg naar Damascus. En hij ontdekte dat Jezus Christus overstijgt zelfs mijn kennis en ijver voor de wet. Het is niet alleen het hoofd, maar het is ook het hart. En hij was daarin daardoor zo geraakt van de genade van Jezus Christus en van zijn liefde, dat hij bereid was om in alles één te zijn met Jezus Christus. Hij kreeg zo'n diepe liefde voor Jezus. Hij wilde in alles delen. Zelfs als het de dood zou betekenen. Dat is de volmaakte liefde van Christus die wij mogen leren kennen. Als wij ook Jezus Christus gaan vertrouwen en naar hem gaan luisteren. Hij heeft het woord van God vervuld. Een liefde die sterker is dan de angst voor de dood. Maar een liefde die ook sterker is dan de zondige verlangens en het egoïsme in deze wereld. Maar die ook in mijn eigen hart zit. Ik ben ook egoïstisch als ik naar mezelf kijk. Het is Gods weg te vertrouwen, waar die ook heen gaat. Het is niet altijd happy-clappy in het leven. Maar hij heeft wel de beste weg die we kunnen vinden door overgave aan hem. En dan gaan we zijn liefde en intimiteit proeven en ervaren. En weet je wat zo bijzonder is? Die Filippenzen die doen precies hetzelfde. Nu naar Paulus toe, als hij in de gevangenis zit. En zo zie je dat de liefde van Christus verspreidt door de verkondiging van Jezus. En het aannemen van wie hij is. Het andere woordje fijngevoeligheid betekent onderscheidingsvermogen. Weten waar het op aankomt met die kennis en inzicht. Wat is het juiste? Letterlijk staat ook de beste weg daarin kiezen. Conclusies. Emoties kunnen pas echt tot bedoeling komen zoals God het heeft bedoeld. Als je vol bent van de Heer Jezus. En dit is de reden dat Filippenzen eindigt in hoofdstuk 3 en 4 met 4 keer. Verblijd u in Christus, in de Heer. Verblijd u ten allen tijde in hem. We moeten dus groeien in die liefde. Dat is belangrijk. Want die liefde, die heeft een doel. En dat doel zien we in vers 10. Om te onderscheiden waarop het aankomt. Daar heb je het woordje onderscheiden weer. Letterlijk staat er om te beproeven wat het beste is. Heb je weer. De zintuigen. Nee, dit klopt niet. Niet gebaseerd alleen op het gevoel, maar op Gods waarheid. Die je hebt leren kennen. Christus hebt leren kennen. En je weet, dit klopt niet. Dat is wat hij wil. Dat we sterker worden als gemeente in de wereld waarin we leven. En het einddoel is... dan zult gij rein en onberispelijk zijn. En dan komt hij weer tegen de dag van Christus. Staat hij voor de tweede keer vermeld. Vervuld van de vrucht van gerechtigheid, want dat heeft de wereld nodig. Welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs, oftewel lofprijs van God. Zodat we vrucht gaan dragen voor hem. Vol zijn van Christus, vol zijn van het koninkrijk dat de Heer wil gaan vestigen door ons heen. Vol van de heerlijkheid van God. Opdat we oprecht en zuiver in ons hart zijn. Geen bijbedoelingen meer. Ja, wat we zien is dat Paulus bidt niet zomaar continu voor hen, want ze staan onder druk. Paulus is gevangen genomen. Hij wordt zelfs uitgebuit door valse predikers. Ze worden verdrukt. Je leest het allemaal in Filippenzen 2, vers 1 en 2. In een heidense omgeving, maar daar zitten wij ook. We zien in een wereld die meer en meer afzinkt in het heidendom, met alle gevolgen van dien. Er was zelfs oneenigheid bij de Filippenzen, want als we naar onszelf kijken, dat geldt voor mij ook. Als ik me niet op Christus richt, kom ik in het middelpunt te staan. En dat gaat fout. En dat is mens-eigen. En dat willen we uit ons leven wegbannen, maar dat kan alleen door de liefde van Christus. En zo zie je dat hij het beeld geeft van een proces. En in een proces, en dat zie je ook in Filippenzen 2, hè, als het dan enige bemoediging is van liefde, enige gemeenschap van de geest, enige ontferming en barmhartigheid, dan wordt dat woordje van die darmen weer gebruikt. Maar nou hoeven de Filippenzen, die hadden dat ook. Maar dat kon alleen maar meer groeien. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven. En dat is wat Paulus zo graag wilde. En zo is het beeld van een proces. Naar die volmaakte liefde toe. En dat proces dat mag niet stilstaan. Daarom het gebed ook voor ons. Dat de liefde in ons, in jou en mij, steeds overvloediger mag zijn. En aan de ene kant is daar de bron. Alleen daar kunnen we de juiste weg daarin vinden. De bron is het werk van God in Jezus Christus door zijn genade. Door wat hij voor ons heeft gedaan. Dat is het fundament. Anders kom je in een kramp terecht. En gericht op het doel. En gericht op het doel is om te leren, te verlangen, te leven naar zijn wil. Omdat je weet dat zijn weg is de beste weg. Als je op die manier die balans vasthoudt, dan mogen we groeien in die liefde. En geloof me, die liefde van Christus is vele malen groter dan de liefde die de wereld ons aanbiedt. Vele malen groter. En het is mijn wens en verlangen dat we ook als gemeente dat nog meer het komende jaar met elkaar mogen gaan proeven. Dat de liefde nog overvloediger mag zijn. Amen. Uit de liederen voor de gemeentezang 358... Voor uw liefde, Heer Jezus, en we zingen daarvan de coupletten 1, 2 en 3. God danken en ik wil u en jou de gelegenheid geven om een gebed op te heffen naar God en dan zal ik het afsluiten.
En genade. ook vandaag nog aan ons betoond, Heer. Heer, wilt Gij ons helpen om zo te leven als Gij van ons vraagt. Heer, dat we een beeldenis van U mogen zijn, Heer. En dat we het uit mogen dragen in deze wereld, Heer. De wereld, Heer, is met al zijn woede en met al zijn leven, Heer, niet naar U toegericht. Heer, wilt Gij velen trekken met de koor in Uw liefde. Waar het evangelie ook gebracht mag worden. Dat er geopende harten mogen zijn, Heer. En dat er velen gered mogen worden voor tijd en vereniging. En wilt Gij ons helpen, Heer, om zo te leven. Heer, en U in woorden en in daden. Heer, U mogen volgen. Heer, dat we Heer Jezus meer en meer mogen naderen, Heer. En dat we Uw liefde en genade meer en meer uit mogen vragen. Dank U, Heer, voor al Uw zegeningen en Uw liefde. Heer, kom ons tegemoet met al Uw liefde en zegen. Amen.
Ja, Heer, ik wil U ook danken hiervoor vanmorgen. In het bijzonder, Heer, dat ik bij de zieke mensen hier zag in onze omgeving. Voor Maarten, Heer, waar het helemaal niet goed gaat, Heer. Maar ik vraag U om hem wat sterker te steunen, Heer. En ook voor de vrouw, Heer, die ook ziek is, Heer. Ik vraag, Heer, ze voelen zich alleen, Heer. Alleen U kan helpen. En ik wil nog meer voor thuis, Heer, voor U springen. Doe maar met als Hij, Heer. Maar het is de ommekeer in hun leven, Heer. Met de familie Blaak, maar ook met de kinderen van die zijn, Heer. Dat ze de kracht mogen ervaren, Heer. Om dat te dragen, wat soms niet meevalt, Heer. Wat hebben al zoveel beleefd is de laatste maanden van hun leven. Daar wil ik ook vragen, Heer. Ook van onze kinderen hier die over ver zijn met vakantie. En voor alle mensen die hier zijn, wil ik bidden, Heer, dat het goed mag gaan. Amen.
Amen. Ja, dank U wel, Heer Jezus, voor zoveel liefde. Heer, die liefde van U, Heer, die is niet te peilen. Heer, die overstijgt ons allemaal. Heer, als we naar onszelf kijken, Heer. Heer, dan is het toch barmboos. Heer, als we in de spiegel zouden kijken. En niet gericht zijn op U. En niet leven op U. Niet leven tot U, Heer, dan zijn we egoïstisch. Dan zijn we de hele dag een gapend gat dat allemaal wil ontvangen, omdat we vervulling nodig hebben. Heer, en zo is er ook heel veel nood in de wereld van mensen die zo enorm vastzitten in die spiraal van het maar willen ontvangen. En dat komt ook omdat ze tekort zijn gekomen. Dat komt omdat ze zelf ook, Heer, misbruikt zijn op wat voor manier dan ook, of verwaarloosd zijn. Heer, en als we heel eerlijk zijn, Heer, dan zijn we precies hetzelfde. We zijn niet anders. Filippenzen waren niet anders. Heer, die cipier die wilde ook zijn leven ontnemen, omdat hij niet meer zag zitten. Maar het is Uw genade, het is Uw grote, ja, oneindige liefde, Vader, dat U uw Zoon Jezus Christus hebt gestuurd naar deze duisternis. Heer, U had kunnen roepen, Heer Jezus, aan het kruis. Nou ben ik het zat. Ik ben helemaal zat. Ze zoeken het maar uit. Heer, als U op zoek was geweest naar iets van liefde van ons naar U, dan was het afgelopen geweest. Maar U gaf alleen maar, omdat U de bron van liefde bent. U bent de bron van leven, van eeuwig leven. En daarom bent U naar deze wereld gekomen. Heer, wat een onmetelijke liefde, Heere God, hebt U. Heer, maar die liefde die heeft wel een inhoud. Dat is geen goedkope liefde. Dat is geen egoïstische liefde zoals de wereld. Dat is allemaal namaaks, opsmuk. Het Even heel goed voor even, een tijdje, en dan hebben we weer opnieuw nodig. Heer, maar u bent de bron van liefde die eeuwig stroomt door uw Zoon Jezus Christus. En Heer, u bent naar deze wereld gekomen om met die liefde, die verbonden is met uw hart en uw wil, u weet wat het beste voor ons is, om in ons leven te komen en ons te leiden en te onderwijzen. En we danken u, Heere God, dat u vanmorgen gesproken hebt, dat u in mijn hart gesproken hebt in de voorbereiding. Heer, wilt u het uitwerken door uw Heilige Geest, dat het vrucht mag dragen bij ons allemaal, in ons eigen leven, om te groeien in die liefde, als we met dingen te maken hebben waarin we verwaarloosd zijn of waarbij we pijn en moeites hebben, misschien wel zonde in ons leven. Heer, dan wilt u dat weghalen, maar u doet dat door uw hand uit te strekken. Kom maar bij mij. Heer, wilt u ons zo zegenen? Wilt u ook de gemeente zo zegenen, Heer, om ook inderdaad, Heer, gezamenlijk met elkaar een getuige te zijn naar deze wereld, ook hier in Emmen, naar de omgeving. Een plek te zijn waar mensen u mogen leren kennen. Heren, werkt u zo door de gemeente heen, door de leiders heen, dat ze zo wijsheid mogen ontvangen en vrucht mogen dragen met elkaar. Heer, wilt u de gemeente zo in het bijzonder zegenen. Wilt u ons zo vooruit gaan, ook in deze week, Heer. In deze rare wereld, met wat er gebeurt, hier in Rusland en Oekraïne, er is er heel veel wat er allemaal aan de hand is. Maar Heere, we verlangen naar uw koninkrijk, de dag van Christus. Heere, geef dat we nog gelegenheid krijgen om daarvan te getuigen. In de wereld om ons heen. In onze familie, met vrienden, op school, kennissenkring. Heere, geef openingen, Heere. Wilt u zo zich ontfermen over deze wereld. En maken dat er nog velen nog tot geloof mogen komen. En dat ons die gelegenheid nog wordt gegeven. We loven en prijzen uw grote naam, Heer. Amen. En we willen nog een lied zingen, 406, liefde boven elke liefde. En daarna zal ik de zegenbede geven en dan zingen we nog een lied. Maar eerst 406, liefde boven elke liefde. Staan, dan kunt u de zegen, genade, de opdracht hebben om die liefde ook door te geven aan de wereld om ons heen. En ik zal die zegenbede geven aan de hand van de Filippenzen, het eind van de brief van Paulus die we hebben behandeld. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Lied 508.